De catechismusgemeente is steeds bezig met de behandeling van het vierde artikel die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Vorige keer, lang geleden, ging het alleen over het woordje geleden. En daarover hadden we meer dan stof om heel die preek over na te denken. Wat betekent het woordje geleden? Dat was in de vorige zondag 15. En nu in zondag 16 gaat over de rest van het vierde artikel. Ik heb vorige jaren wel 3 keer voor deze zondag, zoals u nog weet. Maar ik wil dat vanavond in 1 keer proberen te doen. De tijd is voor het kort. En dat komt ook wel weer de eenheid van die zondag ten goede. Een poging. Uiteraard in grote lijnen. Want er is heel veel aan de orde. Aan de orde van het geheel in zondag 16. Na het woordje geleden van vorige keer, dus nu, het vervolg van dit artikel. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan gaat in het antwoord om het woordje betaling, genoegdoening, als betaling voor de zonden. Zo kun je eigenlijk het wel samenvatten waarom Christus zich zo heeft moeten nederen tot in de dood. Dat had te maken met betaling. En dat klinkt wat vreemd in de religie, het woordje betalen. Het lijkt een woord uit economie. Het lijkt eigenlijk niet thuis te horen in de Bijbel. En toch is dat de meest diepe gedachte van het Oude Testament, Oude en Nieuwe Testament, beide. Betaling. De man die dat op formule gebracht heeft, heb ik vorige week zondagmorgen genoemd, Anselmus van Canterbury, die tegen zijn iets wat evangelische opponent, toen al, zei: gij beseft nog niet hoe zwaar de zonde is. Gij beseft nog niet hoe zwaar het gewicht der zonde is. En daarmee gaf hij te kennen dat de betaling wel zeker een plaats heeft in de Bijbelse theologie als het gaat over de plaatsvervanging van Christus. Het gaat hier om de theologie van de verzoening door voldoening. Er moet voldaan worden, voldoening gegeven worden, de sprake zijn verzoening. En die diepe gedachte pakt de catechismus ook weer op, in het geheel van de theologie van de reformatie. En zegt daarmee eigenlijk dat men niets vreemds leerde vergeleken met de kerk daarvoor. Want de middeleeuwse kerk kende ook al deze theologie van de verzoening door voldoening. Al zelfs van Canterbury gaat over de 12e eeuw na Christus. En de reformatie trekt die lijn door. Dat woord komt hier heel natuurlijk terug. Daarom moest hij sterven. Dat wil zeggen, gemeente, dat is niet alleen gezegd dat God ons wat geeft in het offer van Christus, en dat ook, hij geeft ons in het offer van zijn Zoon heel veel. Je mag zelfs zeggen, hij geeft het offer van zijn Zoon alles. Hij geeft zijn enige geliefde Zoon, de uitdrukking van zichzelf, zijn beeld. Meer was niet te geven. Hij geeft aan hem zijn goddelijke liefde. Ja, het is ook een aspect van de verzoening, Daarom moest Christus sterven, om deze liefde concreet te maken. Maar in het offer van Christus krijgt God ook wat. Hij geeft wat, alles, zijn liefde, maar hij krijgt ook wat. En wat krijgt hij dan? Wel, hij krijgt genoegdoening, betaling. God wordt genoeg gedaan voor wat hem is ontnomen door onze zonde. En dan wil hij terug, wil er van verzoening sprake kunnen zijn. Dat is de genoegdoening. Hij krijgt wat. Hij krijgt volle genoegdoening. Als ik me niet vergis, en ik zeg het bescheiden, dan is de eerste lijn vandaag overheersend. Het offer van Christus, daarin gaat het om God voor zondaren. Ja, dat is een legitiem aspect. Maar als ik me niet vergis, en ik zeg het bescheiden, is die tweede lijn wat minder vaak, zoal niet soms geheel afwezig. Het tweede aspect, namelijk, God krijgt wat. Hij krijgt genoegdoening, betaling. Vergis ik me niet, dan is dit aspect vandaag de dag vaak in hoge mate afwezig. En misschien ook wel onder ons. En dan verliezen we het gereformeerde, dan wel bijbelse karakter van de prediking. En dan verliezen we het bijbelse karakter van het geloofsleven. Als die tweede lijn niet of nauwelijks of niet genoegzaam aan de orde komt. God geeft wat, God geeft alles, maar God krijgt ook wat. Hij krijgt alles. Terug, genoegdoening. Dat tweede aspect, ik vrees dat dat vaak, heel vaak afwezig is. Vergis ik mij niet. Trouwens, in de catechismus is die tweede lijn eigenlijk vanavond alleen maar aan de orde. Niet dat God geeft, alles geeft, maar die tweede lijn, dat God krijgt, alles terugkrijgt. Het aspect van de genoegdoening. En dat tweede aspect, of die tweede lijn, is vanavond eigenlijk alleen maar bepalend voor het antwoord van de catechismus hier. Daarom, vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God, niet anders voor onze zonden contant worden, betaald worden, dan door de dood van de Zoon van God. Het betalingskarakter wordt hier heel sterk onderstreept. Niet op de woorden, kon niet anders. Aan de gerechtigheid van God kon niet anders, op geen andere wijze, genoeg gedaan dan door de dood van de Zoon van God. Kon niet anders. Dat tekent onze onmacht. Zo groot is kennelijk onze zonde. En zo groot is kennelijk de prijs die betaald moest worden. Dat het niet anders kon, na alle overwegingen, zou je bijna zeggen, dan zo. Kon niet anders. Vanwege de gerechtigheid van God. Maar ook kon het niet anders vanwege de waarheid en de trouw van God. Op dit punt krijgen wij Christus nodig. Leerdienst. En op dat andere punt krijgt lief. Op het punt van de gerechtigheid van God. Wat ik nooit meer aan wil doen, krijg ik nodig. En ten aanzien van de trouw en de waarheid van God, krijg ik lief. Dat hij toch trouw blijft en zijn waarheid gestand doet. Laat dit gemeente niet vervagen. En laat dit nooit verdwijnen. Want gerechtigheid en gericht zijn de vastigheden van zijn troon. Psalmboek. Als gerechtigheid en gericht gaan ontbreken, de prediking, het geloofsleven, wat heet, dan gaan de vastheden van zijn troon wankelen. Dat wil zeggen, dan heerst God niet meer in de prediking en in je leven. Al kan er zo te zien nog heel aardig. Daarom, en nu een profetisch woord, Sion zal door recht verlost worden. Door liefde, nou daar heb je het. Daar heb je het nou. Zal door recht verlost worden. En dat staat nou niet los van zijn liefde. Tot zichzelf en tot zondaar. Nou, daarover gaat het in de Christus. Ooit sprak God, ten dag als gedaan van eet, zult gij de dood sterven. Heeft God gezegd. Het gaat zijn waarheid aan als hij daarvan zou afwijken. Zo is dan de dood, de bezoldiging, zegt Paulus Romeinen 6, betaling van de zonde. Beloning, uitkering op de zonde. Tot gemeente, het moet kort zijn. Ook vandaag gaan we alleen maar vrij uit. Vrij uit. Waar de dood van de Zoon van God tussen beiden komt. Die tweede lijn. Zo was het dan niet genoeg dat onze Heer nameloos leed, lijdenstijd, tot aan de poorten van de dood. Nee, hij moest daardoor heen gaan. Door die dood heen gaan. Wilde het een optimale verlossing zijn? Hebreeën zegt het zo. Het betaamde God, de overste leidsman, om verzaamheid door lijden te heiligen. Als één, en dan? Opdat hij door de dood, daar doe ik ook iets zien, opdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. Nou, kijk u naar het Oude Testament, dan ziet u volop de voorafschaduwing hiervan. In offerdienst, zonder bloedstorting geen vergeving. En dat gaat ook door het hele Nieuwe Testament heen. Ook de profetie heeft ervan getuigd, denk aan Jesaja 53, als een lam ter slachting geleid. En zo zegt Jezus tot zijn discipelen, mijn kruisdood is noodzakelijk. Al wilden zij dat niet, merkwaardig. Je zou toch zeggen, verwelkomd. Gelukkig, Heer Jezus, dat u dat wil doen. Want dat zat in de offercultus en in de profetie. Bent u bereid dat te doen? O, wat zijn u dankbaar. Nee. Dat zal u geen zins geschieden. Dat wilden ze niet. En nou eerlijk, dat willen ook wij niet. Van nature. Dat ziet u in de moderne theologie. Jezus als voorbeeld, inspirerend voorbeeld, maar niet zijn dood plaatsvervangend. En wij zien Jezus wel als inspirerend figuur. Met alles wat erbij hoort, onder de gifmeerde prediking. Ook zijn dood, ja, lam van God, ja. Maar als het erop aankomt, als het echt op ons aankomt, willen wij van nature niet zijn dood. Want dat impliceert dat ik ook sterven moet. Dat voel ik intuïtief. Dat wil ik niet. Er is heel veel godsdienst, zogenaamd geformeerd, geloof, en zo, Maar de dood van Christus annex mijn dood niet. Dat is een ergernis voor het vlees. Dat wil de discipelen toen al niet, geen sinds geschieden. En als vandaag hadden ze het echt tegengehouden. Had van hun geweten was het nooit gebeurd, Golgotha, echt niet. Geen zins. En dat komt vandaag terug. Heel veel Bijbels geloof zult zien. Maar als je goed gaat denken, dan zeg je, waar is de dood van Christus in uw leven? Waar bent u met Christus gestorven? Ja, maar. Ja. Betaling. Kon en dan zo. Via betaling. Anders kan er geen gemeenschap met God zijn. De ziel die zondigt zal sterven. De uitkering op de zonde is de dood. Die uitkering wordt door een ander betaald of door mijzelf. Anders geen gemeenschap. Soms dan signaleer ik met u een merkwaardige doodsheid van het huidige geestelijke leven. Een merkwaardige gezondheid, dodigheid van het geestelijk leven. Zal dit de oorzaak zijn? Is er geen betaling geschied? Waar is de kwitantie? Mag ik die van u zien? Ondertekend. Ja, maar. Zal dat de oorzaak zijn van die merkwaardige doodsheid, dodigheid van het zogenaamde geestelijke leven onder ons? Waar dan? Wanneer dan? Gemeente, heel gewoon de catechismus. Denk eens even na. Daartegenover, het machtige evangelie van des dood voor des doodschuldigen. De geestelijke, lichamelijke en eeuwige dood zijn door Christus onschadelijk gemaakt. En dat geldt echt voor mensen die des doods schuldig zijn. En dan kun je ziek zijn. En dan kan ik heel veel bijbelteksten noemen van ziekten en krankheden. En als je krankheden geneest. Maar als het nooit verder komt dan ik ben ziek. Ik heb God nodig. Ik heb God nodig. En het komt niet tot het des doods schuldig zijn. En vergeeft u mij, maar dan bent u wezen rooms. De Romeinse kerk leert dat ziek zijn. Heel ziek zijn. En dat je de medicijnen nodig hebt van het woord en van de sacramenten. En nou u. En de reformatie leert dat we niet ziek zijn, maar dood zijn. in zonden en misdaden. Dat we levend gemaakt worden door de dood van een ander. Voelt u, gemeente, hoe de geformeerde theologie en de geformeerde prediking voortdurend onder spanning staan? Van gekenseld opzij gezet door een andere evangelie. Liefde en geloven zou. Maar de verzoening door voldoening geeft de doorslag. Was het dan ook nog nood, zegt de catechismus? Ik moet even perken, want anders kom ik niet verder. Was het dan ook nodig dat Christus begraven werd? Eigenlijk hoor je iets van, het is al toch al erg genoeg geweest. Het gaat toch om de Zoon van God, als hij dan inderdaad die dood is gestorven voor ons, voor zijn kerk. Had God hem dan niet onmiddellijk eigenlijk op kunnen doen, heerlijkheid, of kunnen laten opstaan in het eeuwige leven, dan wel had Goede Vrijdag en Paaslied gelijk samen kunnen vallen, want het is volbracht betekent dat er niets meer nodig is. Waarom moest hij begraven worden? Waarom 3 dagen in het graf? Daar zegt de catechismus heel eenvoudig. Daarmee werd bewezen dat hij echt gestorven was. Voelt u dat het hier kennen nog op aankomt? Het bewijs geleverd dat hij echt gestorven was. Dus geen verhaaltjes over schijndood en zo. Echt gestorven. Daar komt het kennelijk op aan. Dus niet alleen de Heer is waarlijk opgestaan, maar minstens zo sterk. De Heer is waarlijk gestorven. De Heer is waarlijk mijn dood gestorven. En zo beleidt de kerk sindsdien: mijn dood is dood. Wat een zalige rust. Als je 3 dagen met Christus in het graf mag liggen. Verstaat u mee? Wat een zalige rust. Hier ligt de oude mens der zonde begraven. Sta je bij je eigen graf. Het graf van Christus is je eigen graf. Er staat een bordje op, een steen zoals u wilt. Die wordt 1 keertje weggewenteld straks. Hier ligt begraven de oude mens der zonde. Voelt u het definitieve, het radicale? Mist u de radicaliteit in uw leven? Dat is soms over. Lieve mensen, dat heeft hiermee te maken. Wees nou niet zo gauw tevreden. Maar wees tevreden waar God tevreden is. In de genoegdoening. En dat dat echt waar is, kun je zien. De graaf. 3 dagen in het graf. Dan sta je bij te kijken, vol eerbied en verwondering, bij Christus graf en je eigen graf. Daar heb je de stilte van de verzoening. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. In het bloed van Jezus. Snap je verder. Wat een rust. Daar op dat graf. van een kind van God kan soms zo'n rust uitgaan. Rust bij dit graf. Rust in vrede. In het graf met Christus. Ja, dat is echt waar. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Mijn dood is voor eeuwig dood. En gestorven in zijn dood. Om stil van te worden. Stil in zijn dood. Dat is straks stille zaterdag. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem is mijn heil. Hoort u, vaste, radicale, radicaalke van Rabits wortel, aan de wortel stond in de eeuwigheid. Ik heb lief gehad, de eeuwige liefde. Dan ligt het vast. Heb je daar geen behoefte aan? Nou, dan moet je uitkijken hoor. Dan moet je uitkijken. Want als dit nu allemaal zo is, zegt de catechismus, waarom moeten we dan ook nog sterven? En dan volgt het merkwaardige antwoord, onze dood is geen betaling. Weer het woord betaling. Geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden. En een doorgang tot eeuwige leven. Dat is Johannes 11. Die leeft. En die in mij gelooft. Zal niet sterven in de eeuwigheid. Hoezo niet? De prikkel van de dood is weggenomen. Namelijk de zonde. Hoe dan? De betaling. De betaling. Nee, wacht. Prikkel van het dood weg. Nou, dan krijg je een stuwkracht naar God in het geestelijk leven. Door het leven heen. Want nu is mijn sterven geen betaling. Ik hoef nergens tegen niets te zien. Het betaalt. Het betaalt, het betaalt. Wat is mijn sterven dan wel? Een afsterven van de zon. Oh, en dat is dan zo welkom. Want de zonde, de zonde, de zonde. Om daar eens voor eeuwig van vast te worden. Nou, begrijp u toch wel. Het sterven is een afsterven van de zonde. En een doorgang naar het eeuwige leven. Begrijp u nou Paulus een beetje? Om onder te worden met Christus te zijn. Dat is zeer ver het beste. De sterven is dan geen bederven, maar erven. Lieve gemeente, waar is het verlangen onder ons? Ja, heb ik dan heel vaak gehoord. Ja, maar we hebben nog een taak. Ik heb het gehoord van oudjes, die 80, 90, hebben nog een taak, hè? Ja, hebben nog een taak, ja. Nou, ik zou zeggen, laat dat maar aan God over. Laat dat maar aan God over, of je een taak hebt. Paulus laat ontspannen aan God over. Heilig ontspannen. Maar hij spreekt wel een voorkeur uit. Mag ik even? Ontbonden te worden. Is het beste. Nee, zeer verre het beste. Of het, zegt Paulus, weet ik niet. Maar een voorkeur spreekt uit. Zeer verre het beste. En dan kun je hoog of laag springen. Maar waar is dit dan voor ons vandaag? Zo is de dood geen verschrikkelijk meer, dat hoor je toch wel. Zo is de dood niet verschrikkelijk meer. Want we hebben de schrik niet meer in de benen, maar in de rug. De schrik des Heren. We zeggen tegen anderen, wij bewegen u tot het geloof. Vanwege die schrik des Heren in de rug. Bewegen u tot het geloof. Want er is alleen maar leven in zijn dood. En nu is er het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ja, dat behoort ook bij het middelste van de blijdschap van het geloof. Ik denk dat die blijdschap een langere adem heeft. Dat blij vooruitzicht. Zo zijn er geweest die van louter heimwee zijn gestorven. En zij die heimwee hebben, komen thuis. Eeuwig bij de Vader. In de Heere ontslapen. Ik zei al, ik kan er al rust uitgaan van het graf van een kind van God. Ik vertoef daar soms. De drie keer dat ik stond op het graf van Spurgeon in Londen, vergeet ik nooit meer. Of de hemel tegemoet komt uit het graf. Niet storen. En ze niet terug willen hebben. Want ze rusten in vrede. Ingeslapen in Jezus. Om op Gods tijd weer wakker te worden. Ik heb ook meer verteld, dacht ik, van Pieter. Die dat zo plastisch mooi kan zeggen. Als ik gestorven ben, zegt hij, gaat een steen op me af. En als Christus terugkomt, dan zegt hij, dan tik je op mijn grafsteen. Dan zegt hij, Martinus, word eens wakker. Het is tijd voor de eeuwigheid. Het was de radicaliteit van de reformatie. Van de catechismus. Van de schrift. Dat is de radicaliteit die het alleen maar doet. En voldoet bij God. En daarom gaat het erom. Dat wij deze dingen verstaan. En meebeleiden van harte. Wees dan niet zo gauw tevreden met jezelf, met je eigen geloof. Er is zoveel meer te krijgen. En dat waar God mee tevreden is. Betaling. Wel en niet. Wel voor God, maar niet voor ons. Maar er is nog meer, zegt de catechismus. Wat verkrijgen wij meer voor nut uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Er is nog meer. Wel, door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven. Let op, door zijn kracht. Niet door onze kracht. Krachtsinspanning. Activiteit. Veel allerlei, menig allerlei. Nee. Door zijn kracht. Als je het zelf probeert, wordt het leven vlak, grauw, doods. Het gaat hier wel heel duidelijk om het eenzijdig godswerk. Door zijn kracht. Oude mens met hem gekruisigd,
gedood en begraven.
Heb je dan geen last meer van de oude mens der zonde? Jawel, buiten het geloof. Je hebt die dingen alleen maar in het geloof. Hè? Dat maak je niet zelf, dat bewaar je niet zelf. Hangt samen met de genade van God. Oh, het is hier zo afhankelijk. Maar leven van het Christusoffer heeft die oude mens geen leven. Denk daar eens over na. Dan kan de zonde ons wel incidenteel beheersen, maar nooit structureel. Wel zo nu en dan, maar niet altijd. En zo mogen we onszelf, zegt de catechismus, tot een offer der dankbaarheid opofferen. Beeld van Christus. Beeld van God. En als een verdieping om dit alles te beleiden is van de nederdaling ter hel. Op het eind. Zo moet ook de geloofsbelijdenis verstaan worden. Heb je niet vreemd gevonden dat als de geloofsbelijdenis de dingen op een rijtje zet en dan beleidt, dat het dan luidt gestorven en begraven, nedergedaald te hebben. Maar hoe kan dat dan, zegt de catechisatie, hoe kan dat dan? Als die gestorven is, is alles volbracht. Dan op de hel. Het is volbracht. En vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan daarna nog naar de hel. Kan toch niet? Kan toch niet? Ja, zo zijn er wel deze interpretaties, met name de Romeinse kerk, waar dan gezegd wordt, hij is toen naar de hel gegaan om de gevangenen loslating te prediken, die merkwaardige tekst uit de Petrusbrief. En dan zegt men dat Christus toen, na het volbracht hebben van zijn werk, naar de hel gegaan is om alsnog uitverkorenen te verlossen uit de hel. Nou, dat geloof ik niet. De catechismus beleidt het zo dat de nederdaling van de hel echt betekent de diepte van zijn lijden en zijn sterven. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hemelse angst. Zo vertaalt de catechismus het. Want, op Psalm 16, wat we gelezen, vertaalt het zo. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En de catechismus, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij gans vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen, helse kwelling, in welke hij in ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Het is de taal van de liefde. De taal van aanbidding. Ik vind dat zo prachtig. Hè? Dat de catechisme je zegt. Dat mijn Heer Jezus Christus. Kun je het nazeggen? Luther zegt. De hele zaligheid zit in het bezittelijk voornaamwoord. Mijn. Dat mijn Heer Jezus Christus en die helangst is geweest om mij daarvan te kunnen verlossen. De nederdaling der hel is de verdieping aan het lijden en sterven van Christus. En zo geeft het laatste antwoord van zondag 16, verdieping van alles wat eraan vooraf ging. Met andere woorden, God laat zijn werk niet los. Daarom mag ik in mijn aanvechtingen heen mij ganselijk vertroosten. Hoort? Zondag 1. Was uw enige troost. Komt hier terug. Mag mij ganselijk vertroosten. En daarom gaan de aanvechtingen, gemeente, nooit verder dan ons gelijkvormig te maken aan Christus. Hoort u? En zo bereikt de duivel het tegenovergestelde van zijn wil. Die aanvecht toen, zegt Luther, dat is de belangrijkste factor in de theologie van het kruis. Die aanvecht toen, aanvechting, drijft me naar Christus, altijd weer. En te midden van de aanvechting klem ik mij vast aan dat lieve heilige kruis, aan het lieve heilige kruis. Dat is mijn geloof. Meer niet? Nee. Dat is de kruistheologie. En zo krijgen we zelfs, en wie zegt het na, een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolging, in benauwdheid. Wat zegt u zelf? Ja, een welken. Tjo. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Verstaat u het? Lieve gemeente, waarom weten wij zo weinig van de hemel? Zou het zijn dat we zo weinig weten van de hel? Persoonlijk. Waarom zijn er zo weinig hoogten? Nou, omdat er weinig diepten zijn. Toch? En dat is de antwoord. Maar de evangelie. Ik ga niet zeggen, je moet eerst naar de hel en dan naar de hemel. We gaan God hier graag voorschrijven. Ook hoe diep de aanvechten moet zijn, dat zeg ik ook niet. Maar dit weet ik wel. Wie met Christus geleden heeft, gekruisigd, gestorven en begraven is, die weet ook van helse aanvechtingen. Dat is één artikel. En moet je het laatste niet weglaten. En als je er nou niks van weet, ja, dat zal het maar weten. Opdat ik mij gans vruchte. Nederland Overduin, die in de oorlogstijd in Dachau gezeten heeft, en de helse dingen meegemaakt heeft, ook hemels blijvend heeft, en schreef zijn bekende boek, Hel en Hemel van Dachau. Waardevol. Hier hebt u hel en hemel van Psalm 16 en zondag 16. Amen.